Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 119, vers 10. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Daar mijn ziel, omringd door duister heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken om u te zien ter hoge vierschaar treen, tot straf van hen die snood zijn afgeweken. 10e vers van Psalm 119. Belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, in haar hart instemmende met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Verenigen we ons thans, gemeente, in gemeenschappelijk gebed. Het is door uw trouw en goedheid dat wij aan de avond van deze uw dag ons mogen verenigen in het huis des gebeds rondom uw woord. Heer God, hoe onderhoudt gij en draagt gij ons leven van ogenblik tot ogenblik, meer dan dat wij beseffen, want telkens weer zijn wij bezig in onze gedachten en met de dag van morgen, en telkens weer zijn wij bezig met allerlei werk, zonder dat wij aan u denken. Hoe moeten wij telkens onszelf beschuldigen in al deze dingen? Zeker, er is overleg nodig, maar hoe hebben wij onze afhankelijkheid te beleiden en te beleven, dat wij in alle dingen met ons leven in uw hand zijn, en dat gij ons draagt, en dat gij ook ons telkens weer voorstelt in uw woord, en in de bevestiging van uw woord in het leven, dat wij geen haar wit of zwart kunnen maken. De mare des doods spreekt tot ons ook in deze dagen. Plotseling werd een mens weggerukt van de zijde van zijn vrouw en kinderen. Heere, wij bidden u voor deze weduwe en haar kinderen. Wij bidden u dat zij voor uw aangezicht mogen buigen om u te erkennen. Wees zo met de ganse familie Nomen en tot allen tot wie deze boodschap des doods ook weer zo bijzonder komt. Ja, en dan geldt tenslotte dat toch ons allen, de ganse gemeente, waar we ook met elkander meeleven en van elkaar horen. O Heere, dan gaat het er toch om dat wij in onze levensdag zoeken om behouden te worden van de toren. Kunnen we niet met een misschien toe, maar hebben we zekerheid te hebben aangaande de grond van ons leven. Of wij nu bouwen op een fundament dat wegzinkt in het moeras, zodat er geen vastheid is en straks ons levenshuis geheel en al instort en al onze verwachtingen te gronden gaan, dan wel of wij bouwen op dat vaste en eeuwige fundament van uw woord en van dat werk dat gij hebt gedaan in Christus en dat gij laat prediken, want immers gij bouwt uw kerk op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Christus de uiterste hoeksteen is. En als het anker van ons leven nu binnengeworpen is in dat heiligdom en daar vast ligt, dan ligt ons levensschip voor anker. Dan kan het wel geslingerd worden door de golven en zelfs in het midden van de branding de schijn hebben dat de golven en het water het winnen. Nochtans zal er een behouden thuiskomst zijn voor allen die uw naam ootmoedig vrezen. En daarom komt de vraag nu zo tot ons of wij vanavond, toen wij hier samen mochten aanheffen het lied der kerk, ik ben een vriend, ik ben een vreemdeling hier beneden, of wij nu ook daarvan iets verstaan, dat wij hier vreemd geworden zijn. Niet omdat wij ons terugtrekken uit het leven, want wij zijn gezet midden in het leven van deze tijd, met ons gezin en met ons werk, maar dat wij vreemd zijn geworden in die zin, dat ons thuis boven is komen te liggen in hem die gezegd heeft: in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Zie, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Of we in ons leven het anker der hoop kennen, Of wij in ons leven de worstelingen des geloofs kennen, of wij in ons leven de benauwdheid der ziel kennen, vanwege schuld en zonde, vanwege alle aanklachten die tegen ons komen, zodat wij niet aan anderen kunnen denken, maar onze eigen verhouding tot u op het spel staat en we dat beseffen en inleven. Heere God, wij bidden u, wil gij zo in ons hart die vriendschap werken, die gemeenschap, die broederschap, die niet meer teniet gaat, maar die sterker wordt naarmate het leven verstrijkt. Want zo is het toch met alle die u vrezen in waarheid. Zij worden tezamen gesmeed door de banden van het bloed van Christus. Zij worden vreemdeling hier beneden. En toch zijn ze in het midden van allen eenvoudig mens om ook de anderen te wijzen op die enige hoop der ziel en op dat enige fundament, Jezus Christus, om hem te zoeken voordat het voor eeuwig te laat is, want de tijd gaat snel voorbij en wij vliegen daarheen. En wie kent de sterkte van uw toren en van uw grimmigheid nadat gij te vrezen zijt? Want gij zijt de heilige God die een ontoegankelijk licht bewoont. Gij zijt die God die de zonde straft en bezoekt. En die het zal laten merken dat gij God zijt en dat wij mensen zijn. O Heere, daarom bidden wij van u. Wil vanavond nog genadig met uw woord en geest in ons midden zijn, wonen en werken. Och, wil gij de eerste zijn. We hebben het nodig in het spreken en in het horen, in het uitdragen van uw woord, dat wij een mond krijgen om uw woord terecht te verkondigen en te onderwijzen, dat wij een oor hebben om het te horen en een hart dat het ook opneemt, dat we niet weggetrokken worden en weggevoerd worden van de dingen van deze dag en deze tijd. Gij weet het, Heere, meer dan dat wij het kunnen beseffen hoe de duivel omgaat als een briesende leeuw, maar ook als een engel des lichts kan zitten aan onze zijde om rustig met ons te praten en als een schim bezig te zijn om onze aandacht weg te voeren van uw woord. Wil het hem verhinderen, geef dat uw naam alleen gedachtenis gesticht wordt in het midden van ons. Dat uw deugden worden groot gemaakt. Heere, leer ons bidden. We hebben het zo nodig als wij tezamen over het gebed hebben te spreken en de gemeente te onderwijzen. Dat gij ons voorgaat en voorlicht. Dat wij aan uw voeten mogen zijn als uw discipelen die eenmaal het hebben gevraagd. Heere, leer ons bidden. En toen hebt gij dat gebed gegeven. Dat gebed dat een voorbeeld is voor het leven van uw ganse kerk. Van alle eeuwen daarna. En dat we nu samen mogen overdenken. Maar hoe zal er gebeden worden dan alleen door de geest der gebeden. Door de geest der genade. En daarom bidden wij u, onderwijs ons in het spreken en in het horen aangaande uw heilige gebed, dat gij de kerk hebt meegegeven als een staf op reis door dit leven naar de eeuwigheid. Eenmaal zal er geen gebed meer zijn, maar alleen aanbidding. Aanbidding van het Lam, aanbidding van u, de drie enige God, waar gij zult zijn, alles in allen. Maar hier hebt gij uw kerk, en hier is de worsteling en de strijd. Hier is de moeite, hier is de aanvechting. Hier is bovenal de zonde en de verdorvenheid van ons binnenste. Hier is het uitzien en verwachten. Hier is het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Hier is de boeteling die pleit in de nood van eigen zielsverlorenheid. O God, leer ons bidden gelijk het betaamt. Leer ons bidden om onze bekering. We zijn hier tezamen vergaderd, jong en oud. Elk ogenblik kan het zijn dat ons hart stilstaat en dat wij voor u verschijnen. En dan, die vraag die moet toch gebonden worden op ieders hart, bij jong en oud. Heren, leer ons vroeg bidden. Leer ons in onze jeugd bidden, leer ons in onze jongelingsjaren bidden, als jong meisje. En als man en vrouw, als jong echtpaar, leer ons bidden, gelijk het betaamt. Niet op onszelf aan, maar op u aan, o God van alle barmhartigheid. Alleen in het heiligdom, bij het altaar, leren we dat. Daar waar bloed vloeit, daar waar we ons leven moeten verliezen en mogen verliezen, om het in de ander terug te ontvangen, veel rijker, veel zaliger, dan dat we het ooit bezeten hebben, want dan verstaan we het, dat we geleefd hebben zonder te leven. Onbekeerd te leven betekent een voortdurend sterven, een heenleven, een heengaan naar het graf, naar het verderf, naar een eeuwige afgrond van de toorn Gods. O God, legt het een ieder op het hart, opdat we ons heden tot u wenden en smeken om bekering. Bekering zoals gij het uw knecht ook op de lippen en in het hart gelegd hebt. Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Zo bidden wij het voor ons, jong en oud. Zo bidden wij het voor de zieken en beproefden, de rouwenden, en alle die in de eenzaamheid verkeren en met moeite en strijd zijn. Zo bidden wij het voor hen die ook door de kerktelefoon met ons verbonden zijn. Zo bidden wij het voor allen die in hun arbeid staan en die geroepen worden tot een belangrijke taak. Heere, wij bidden het voor uw dienstknechten. Zegen ze opdat ze uw woord recht verkondigen, dat ook elders in onze gemeente zo uw woord uitgedragen mag worden, en dat wij ook mogen horen hoe gij nog groot zijt, ook in deze tijd, dat gij nog knechten uitstoot in uw wijngaard. Och, wil er nog eens in het hart grijpen, ook in onze gemeente, zodat zij moeten komen, tevoorschijn komen, en moeten zeggen, die liefdedienst, die begeer ik, want daarin ligt mijn hart en leven. Heren, wij bidden het, dat uw kerk zo gebouwd wordt in het allerheiligst geloof. Hoor ons genadig in de vergeving der zonde, om Jezus wil. Amen. Wij lezen Gods woord, gemeente, in de profetieën van Jeremia, het 31ste hoofdstuk, de verzen 31 tot en met 40. En de brief van Paulus aan de Efeziërs, het 1ste hoofdstuk, de verzen 15 tot en met 23. Eerst dus Jeremia 31, vers 31 tot 40. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welke mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggen de kenten, Heere, want ze zullen mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Zo zegt de Heere die de zon ten licht geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten licht des nachts, die de zee klieft dat haar golven bruisen, Heere der Heerscharen is zijn naam. Indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Zo zegt de Heere, indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat deze stad den Heere zal herbouwd worden, van de toren Hananiël af tot aan de hoekpoort, en het meetsnoer zal wijders nevens dezelfde uitgaan tot aan de heuvel Gareb en zich naar Goat heen wenden, omwenden. En het ganse dal der dode lichamen en der as, en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de paardenpoort tegen het oosten, zal den Heere een heiligheid zijn, er zal niets weder uitgerukt, nog afgebroken worden in eeuwigheid. Tot zover deze eerste lezing. En nu lezen we Efezen 1 vers 15 te beginnen. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij mocht weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond een catechismeszondag u voorleggen. En wel de 47e zondagsafdeling. Daar lezen we vraag en antwoord 122. Welke is de eerste bede? Het antwoord, uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Tot zover het onderwijs van ons leerboek. Doch eerst wordt gelegenheid gegeven uw gaven in te zamelen, uw gaven af te zonderen voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. Een derde gave wordt van u gevraagd voor ons dienstgebouw Berea. Heere, zegenen u en uw gaven. Zingen wij thans Psalm 115, de verzen 1, 2, 5 en 6. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouwe goedertieren heen, al eer en roem gegeven. Waarom, o Heer, zou het heidendom het spot dan zeggen, waar is toch nu hun God bij hen zo hoog verheven? Nochtans is God het doel van onze lof. En onze God, hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen. Een afgoon zijn van zilver en van goud, slechts mensenwerk, waaraan zo snoot als stout Gods eer wordt opgedragen. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer, hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer, hun schild dat nooit zal wijken. Vertrouw op God, gij Aarons nageslacht, hij is hun schild en hulp, die hun zijn macht zo menig werf doet blijken. Vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. En wat daar verder volgt, het zijn de verzen 1, 2, 5 en 6 van Psalm 115. Gemeente, laat ons eerst het hele gebed, het onze Vader, even voor ogen hebben, voor onze aandacht. Het zijn 6 beden, maar die 6 vallen zo in 2 uiteen, 3 en 3. En dan is het onderscheid dat in die eerste 3 het woordje u steeds voorkomt. En in die laatste steeds het woordje ons. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. En dan geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ziet u wel 2 groepen. De eerste 3 die gericht zijn op God en de laatste 3 die meer op de menselijke behoeften gericht zijn, op ons zelf. Als ik nu zou vragen, aan welke indeling denken we nu ook tegelijk, dan zal een beetje snuggere catechisant zeggen, oh, dat is hetzelfde als bij de wet. Daar hebben we ook zo'n indeling. Dat is het. Deze indeling van het gebed des Heren loopt dus helemaal parallel met de indeling van de wet des Heren. Waar we ook spreken kunnen van 2 geboden, van 2 delen. Gij zult de Heere uw God lief hebben. En gij zult uw naaste lief hebben. Zo zien we dus een parallel optreden tussen de indeling, de vorm van de wet des Heren en het gebed des Heren. Gemeente, daar zit een orde Gods in. God is een God van orde. In alle dingen is Hij een God van orde. Hij wil dat wij ook ordelijk leven. Hij wil dat wij ook als meisjes en jongens ordelijk gekleed gaan. Tot in de gewoonste dingen toe. God is een God van orde. God wil ook dat in zijn dienst er orde is. Maar God is ook een God van orde in de geestelijke dingen, in de teerste dingen, in het verborgen leven des geloofs. God is een God van orde. En zo heeft Hij parallel aan het heilige gebod gesteld het gebed. En dat niet zonder reden. Want als daar het heilige gebod staat, dan is daar het heilige gebed, opdat het gebod vervuld mag worden. Opdat zo het stuk der dankbaarheid werkelijk beoefend en beleefd zal worden en verstaan en gekend wordt. En wat dan allereerst opvalt, is wel dit, dat het bij alles allereerst gaat om Gods eer. Dat we Hem op het oog hebben. Dat we zijn heiligheid en zijn heerlijkheid beogen. Op onze God wordt onze zielsaandacht het eerst gericht. Zoals in het gebod het is, zo is het in het gebed. Uw koninkrijk, uw wil, uw naam, om de ere God zal het gaan. Merkt u wel, als de Heere Jezus de zijne het ware gebed geleerd heeft en voorgezegd heeft, dan brengt Hij dat vanzelf zo, dat de discipel op Hem, op zijn God, gericht wordt. Dat is het eerste wat in het bijzonder hier aan de orde moet worden gesteld. En dat is dan ook het kenmerkende van het uit God geboren zijn. Daarom kan het leven der dankbaarheid en in zonderheid het gebedsleven nooit zich ontplooien, nooit werkelijk beoefend worden, of de wet moet ons in hart en nieren gezonken zijn. Wanneer die heilige wet Gods werkelijk zijn kracht en zijn betekenis heeft, dan alleen kan het gebedsleven openbloeien. Spreekt dat niet meer, dan weet men geen raad meer met het gebed. Dat zien we dan ook in deze tijd gebeuren. Als Gods heilige wet niet meer werkelijk tot zijn recht en tot zijn eer wordt gebracht, in het volksleven en ook bij de christenheid, dan gaat het gebedsleven verflauwen. En tenslotte weet men er eigenlijk geen raad meer mee. En dan wordt uitgeroepen in vertwijfeling, wat betekent het eigenlijk te bidden? Men weet het niet meer. Droeve stand van zaken. Als zulke vragen zelfs worden uitgesproken op het erf der kerk zelf. En als dan de kerk niet een krachtig, duidelijk, heerlijk antwoord geeft. Door de heerlijkheid van de heilige wet des Heren. Zijn inzettingen, zijn rijke deugden voor te stellen. Men heeft niet leren kiezen tussen zichzelf en tussen God. Wanneer wij dat niet hebben geleerd, weten we ook niet van de eer Gods. Heeft God nooit zijn eerste plaats gekregen in ons hart, terwijl hij toch recht heeft op die plaats? Hij heeft er recht op die plaats in uw hart, in mijn hart, in het hart van de knaap, van de jongen, van het meisje, van de man en van de vrouw. Daar heeft hij recht op, dat hij de eerste zal zijn, want hij heeft ons geschapen. Hij is onze schepper. Daarom zal God allereerst de eer wegdragen. En ziet dat nu hij aan zijn eer moet komen, zoals we dat dan wel uitdrukken. Dat hij eerst is. Dat geeft nu een weerslag in het hart, in het gebed. Daarvan is de echo het gebed u. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En zo komt het dan ook te liggen in het hart van alle die God vrezen. Want zij worden geleid door de geest der genade en der gebeden. Die heilige geest die de geest van Christus is. De geest van Vader en Zoon. Die leert ons Christus niet alleen maar kennen als een borg. In die zin dat hij een toegang geeft tot de troon. Zodat wij om zijn gerechtigheid en om zijn zoenverdiensten mogen naderen tot God. Nee, dat niet alleen. Maar hij verheerlijkt ook Christus in ons hart en leven. Want er komt een betrekking, een levensbetrekking, een relatie tussen hem en ons hart. En die geest die in Christus is en die ook in zijn gelovigen woont, die geeft hem deel aan zijn zalving. Zo worden ze ook gezalfd tot gebed, tot gebedsleven. Opdat zij in het voetspoor van Christus getrokken, allereerst in het gebed aan God denken. Zoals Christus aan zijn Vader dacht. Daar verschijnen trekken van Christus in het leven van zijn lichaam. Want hij is het hoofd. En zijn lichaam is de gemeente. En daarom worden ook trekken ingeëtst in zijn leden. Zodat zij iets van Christus daarin vertonen. En als dan Christus, hij enigsoortig, hij als borg en middelaar, zijn weggegaan is van kribbe tot kruis, dan heeft hij die weg afgelegd in een overgave waarin hij de Vader gediend heeft met ziel en lichaam, in ons vlees en bloed, in ons bestaan, onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk mysterie, want God is geopenbaard in het vlees. Dat is geschied in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Daar heeft Christus zichzelf verloochend, alles wat niet de Vader was, verworpen om de Vader te eren, totdat hij op het vloekhout daar hing, uitgetogen en uitgemergeld, en geroepen heeft: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. O zeker, hij heeft dat ene gedaan, als de grote middelaar Gods en der mensen. Zo heeft hij dat plaats bekledend, borgtochtelijk als de Zoon Gods gedaan. Toch in het vlees en bloed, toch in ons bestaan. En daarom worden ook de trekken van Christus in het leven der zijnen ingeëtst, zodat zij ook uit deze gebedsworsteling van de borg leren bidden op God aan. En daarom komt de vraag nu allereerst: zijn Zoon God en zijn eer werkelijk vooraan komen te liggen in ons leven? Dat verstaat men tegenwoordig niet meer. Alle problemen worden maar op tafel gegooid. De grote wereldproblemen, de rampen en de vragen die daarmee samenhangen. En het godsbestuur en alles en nog wat. Het wordt allemaal zomaar op tafel geworpen. Zonder dat er een ogenblik de vraag bij is: hoe staat het met God, met zijn eer, met zijn bedoeling, met zijn naam, met zijn verheerlijking? Heeft hij deugden die verheerlijk moeten worden? Is hij die God die boven alles uitgaat, de ondoorgrondelijke en eeuwige majesteit, en die zo met zijn geweldige hemelse heerlijke majesteit op ons afkomt, zodat hij, terwijl de wereld schudt onder zijn voetstappen, ons mensen doet verstommen met al ons praten over liefde, meeleven, weldadigheid en barmhartigheid en weet ik al niet wat, buiten God om, buiten Gods eer om wel verstaan. Daar kan de kerk ook voor een groot deel in falen en dwalen. We weten het wel, we weten het ook persoonlijk wel. Wat ik nu zeg, dat komt ons niet zo vreemd voor. We weten er allemaal wel wat van, want het is ons van jongs af geleerd. Het gaat om Gods eer. En we zetten graag boven de dagen dat wij gedenken mogen, soli deo gloria, aan God alleen de eer. O ja, we weten het wel. Maar gemeente, het gaat niet om weten, het gaat om praktijk. Het gaat om werkelijkheid, om beleving. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dan, ziet, dat is het wat hier in het bijzonder allereerst ons voorgesteld wordt. En daarom is het onze Vader, en het overdenken van de beden zo ontdekkend. Het laat ons ineens zo zien hoe wij van binnen eruit zien. Ook ondanks het feit dat we wel weten te stamelen en wel weten in publieke gebeden, voor zover wij die uitspreken, dat wij dan wel weten dat het eerst om Gods eer gaat en dan pas om ons, of dat juist in de eer Gods ons heilig. Of hoe je het noemen wil, we weten het wel, maar de praktijk. En nu komen we aan die eerste bede. Uw naam worden geheiligd. Uw naam worden geheiligd. Toen ik het over de wet des Heren had, heb ik erop gewezen dat eigenlijk dat eerste gebod het fundament vormt van de hele wet. Dat het eigenlijk zo is dat alle geboden al in dat eerste gebod zitten opgesloten. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat eerste gebod omvat eigenlijk al de andere, is eigenlijk het fundament waarop de andere gebouwd zijn. Zo is het nou ook met die eerste bede. Uw naam worden geheiligd. Daar heb je weer die parallel. Waarbij we weer zien hoe schriftuurlijk onze catechismus onderwijst. Want zij heeft geleerd dat in het stuk der dankbaarheid juist gebed en gebod de twee zaken zijn die met elkaar hand in hand gaan en geen van beide gemist kunnen worden. Gebod en gebed. Hier is weer een parallel. Zoals het eerste gebod het fundament vormt, zo vormt ook dat die eerste bede als het ware de grondslag van alle verdere beden. Uw naam worden geheiligd. Bij het gebod geen andere goden. Bij het gebed geen andere namen. Alle goden weg. Alle andere namen weg. Opdat één God groot zij en één naam geprezen zij. Zo kan het gebed alleen, of zo kan alleen het gebod beslag krijgen door het gebed. Ik denk aan dat woord van een kerkvader. Geef wat gij beveelt. En beveelt dan maar wat gij wilt. Daar hebt u het. Die tweelingen. Gebod en gebed. Uw naam worden geheiligd. We behoeven nu niet in de brede weer in te gaan op de inhoud en de betekenis van de naam. De naam Gods, wat is eigenlijk de naam Gods? Dat is al eerder onderwezen. Ik kan nu kort zeggen, dat is de openbaring Gods, dat God zich bekend maakt, dat hij zich uitspreekt, dat hij laat zien wat er in zijn hart is, dat hij zich geopenbaard heeft in zijn werken, in de schepping, maar dan ook bijzonder in zijn woord. En dat die openbaring uitgelopen is op de heerlijkheid van Christus. Daar heeft God zijn ganse hart in uitgesproken. God heeft zich geopenbaard. En dat is zijn naam. En zo is zijn naam opengelegd in Christus, de Zoon van zijn liefde. En nu begrijpen we wat betekent het heilige van de naam Gods. Dat wil zeggen het afzonderen van de naam Gods. Nee, geen misverstand wekken. Niet denken dat het betekent zoals de oude liberalen dat wel gezegd hebben. De godsdienst is voor de binnenkamer. Die moet je maar opsluiten in je eigen binnenkamer. Maar naar buiten toe niet laten merken. Want ieder moet zijn eigen gedachten daarover maar hebben. En je moet ieder vrij laten. Nee, dat niet. Dat is juist het ontheiligen van de naam des Heren. Het heiligen van de naam des Heren is het afzonderen van het eigenwillige menselijke gebruik. Het teruggeven van de openbaring aan God. Dat hij zijn naam uitspreekt. Dat wil zeggen dat we hem die naam weer teruggeven, toekennen, afzonderen voor hem. Ik kan ook zeggen God, God laten. Hem de plaats geven in ons eigen leven, in ons spreken, in ons handelen, in ons werk, in staat en maatschappij. Hem de plaats geven. En aan zijn woord de plaats geven die hem toekomt. Daarom hebben we het gezongen. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer. Het heilige van de naam Gods wordt in alle rijkdom door Christus vervuld. We hebben dat reeds gezegd. Hij kon zeggen, Vader, ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt op de aarde te doen. Zijn weg was van begin tot het einde de verheerlijking van de naam Gods, het heilige van de naam. God, God laten. God aan God teruggeven. En ziet, en nu is dit het leven van het leven der kerk, dat zij beseft dat zij dat niet wil en daarom niet kan. En dat dat juist de zonde is. En dat daarom haar ganse leven verzoening behoeft. Ook de heiligste verrichtingen. Ook het gebed. En dat alleen van daaruit het gebed zijn loop kan volbrengen. In het leven der gelovigen. Dat het alleen kan in en door Christus. Alleen in hem. Zo ligt dus aan deze bede, uw naam worden geheiligd, ligt eigenlijk de grondslag, het weten en het inleven dat we mens zijn, dat we zondaar zijn, dat we dat blijven. En dat we dus nooit buiten Christus voor God ook met ons gebed kunnen bestaan. Dat wil niet zeggen dat het ons daarom maar in valse lijdelijkheid moet brengen. Maar dat het ons uit mogen drijven. Om toch die Christus te zoeken en te leren kennen. En zo komt dan onze catechismus met dat heerlijke onderwijs. Geef ons eerst dat wij u recht kennen. Geef ons eerst dat wij u recht kennen. En dan volgt al dat andere. En dat wij u in al uw werken, in welk uw gerechtigheid en uw wijsheid en uw goedheid, dus al die heerlijke deugden schijnen en schitteren, dat we u heilige roemen en prijzen. En daarna dat wij ook in onze gedachten, onze woorden en werken daartoe richten, zo ons leven aanstellen, dat om onzentwil die naam niet gelasterd wordt, maar dat God geprezen en gediend en geëerd wordt. Dus eigenlijk komt alles neer op dit eerste. Geef ons eerst dat wij u recht kennen. En dan worden we daarmee terstond dus voor een vraag gesteld. Of het nu zo ook in ons leven is. Voelt u wel dat alle gebed, het eenvoudigste dat wij bidden. En het is goed dat wij in de weg der vormen en der inzettingen ook wandelen. En dus het gebedsleven ook onze kinderen voorhouden en meegeven. We hebben daar al meer van gezegd. Maar dat we nu bij dat alles tot de vraag op onze ziel gebonden krijgen. Of het ook is om God recht te leren kennen. God recht te kennen. Hoe zullen we hem immers de eer geven indien wij hem niet recht kennen? Bij gemis aan rechte kennis van God zullen we toch alles verkeerd doen? Zullen we toch God niet heiligen? Zullen we zijn openbaring toch niet aan God teruggeven? Dan zullen we bijvoorbeeld zijn barmhartigheid uitmaken voor hardheid, of alsof hij ons niet kent, terwijl het toch alleen maar zijn barmhartigheid is waardoor hij ons ontziet of verdraagt of in die beproeving laat, opdat wij geoefend zullen worden tot bekering. Maar wij maken er heel iets anders van. Zo geven wij God zijn deugden niet terug. Hoe nodig is het dat wij daarom vragen dat wij hem recht mogen kennen. Dat blijft ook altijd weer het leven van Gods kerk. Gods gemeente is een biddende gemeente. Gods kinderen leren een biddend leven leiden. Omdat zij altijd weer tegen die onkunde aanlopen. Altijd weer bemerken dat zij nog zo weinig gevorderd zijn in het heiligen van de naam des Heren. Daarom hebben hun heiligste verrichtingen verzoening nodig. Ook een gebed telkens. En bij het altaar mogen ze dan in en door Christus vragen dat die naam geheiligd worden. En dat zij zo in hun leven de naam des Heren belijden mogen. Maar als wij dan zo nodig hebben God recht te kennen. Hoe zullen wij dan God recht kennen indien we zijn woord niet hanteren? Indien wij niet dat woord onderzoeken? Indien wij ons niet laten onderwijzen? Voelt u wel hoe wij deze beden niet eerlijk kunnen bidden, zelfs naar het uitwendige, indien wij niet alles doen om onze kinderen te onderwijzen in het woord? Om ze een christelijke school te doen bezoeken? Om ze op catechisatie te doen gaan, dat dit niet verwaarloosd wordt, maar dat dit voorop staat? Want indien wij God niet kennen uit zijn woord, kan zijn naam niet geheiligd worden, afgezonderd, teruggegeven worden aan God. Och, wij worden overstroomd met allerlei lectuur. Jonge mensen, leggen we nou nog wel eens wat aan de kant. En laten we het nou eens wat slingeren voor de Bijbel. Nemen we nu nog wel eens wat tijd om ook nog wat te onderzoeken en te lezen dat met de Bijbel in verband staat en waaruit we werkelijk richtlijnen krijgen voor het leven? Denk er toch aan, want alles verdwijnt, maar dat woord dat zal bestaan tot in eeuwigheid. Het is zo nodig dat de verborgenheden van dat koninkrijk Gods, dat we die leren kennen, dat we Bijbels leren denken. Dat gaat dwars tegen al onze redeneringen en gedachten in. En och, zo de kinderen zijn, zo zijn de ouden, zeg ik nu. Het is ook dikwijls andersom, zo de ouden, zo de kinderen, maar zo de kinderen, zo ook de ouden. Want zij willen het ook gemakkelijk hebben. Wat is er weinig tijd voor het woord, voor het onderzoek, voor het bezig zijn. En wat zetten weinigen zich om werkelijk eens een bestudeerde preek te horen. Als er een praatje van de kansel is en een verhaaltje, doet dat veel meer dan dat Gods woord uitgeput wordt en uitgegraven. En dat woord voor u wordt opengelegd. En dat is het toch juist, gemeente. Dat hebben we nodig. Met verhaaltjes komen we niet ver, maar met het woord van God wel. Dat woord van God, dat moeten we leren verstaan. En zo wil de Heere ook zijn kerk bouwen en vergaderen. En daarom is het toch een grote zegen. Dat merken we toch altijd weer, dat is het wonder. Dat waar dat woord wordt uitgedragen, dat daar nog een gemeente vergaderd is. En nu is men overal druk in de weer, want het verval is schrikbarend. De duizenden miljoenen leven aan de kerk voorbij. En men weet met de grote kerkgebouwen geen raad meer in de stad. En nu probeert men alles om die mensen toch weer erbij te halen. Maar als het woord Gods niet uitgedragen wordt en uitgepreekt wordt in de eenvoud, dan zal er geen dageraad zijn. Daarom is het zo nodig dat we met elkaar toch dat woord mogen vasthouden. Jazeker, de Heere moet ons bewaren bij dat woord, ik weet het. Maar daarom mogen we toch elkander op het hart binden. O, laat ons bij het drukke leven en bij het voorbijvliegen onze dagen, bij al onze bezigheden, toch met het woord beginnen. Ik heb het pas nog gevraagd aan een jong stel. Ik zeg, beginnen jullie nu 's morgens met het woord? Och, en dan weet ik wel, dan is het gauw opstaan, toilet maken, eten en weg. En men heeft geen tijd. Ja, 's avonds, dan deden ze het wel. Nee, 's morgens ook. Waarom niet? We hebben de hele dag voor ons. Een enkel ogenblik met het woord kan ons soms voor ontzaglijke fouten en zonden behoeden. Waar het woord even ons raakt. Waar het met ons meegaat, waar we misschien nog even aan denken. Al is het maar in een flits, in de bus of op de fiets. Of in de auto. En het houdt ons vast en het bewaart ons voor daden die wij anders zouden verricht hebben. O, dat woord, dat werkt daarom. Bewaar toch het woord Gods. Laat ons bij dat woord mogen bewaard worden. Moet een gebed zijn, telkens weer. Geef ons eerst dat wij God recht, u recht kennen. Opdat u alzo in uw woorden en werken geprezen worden. Niet voor niets staat er toch, mijn volk gaat verloren, omdat het geen kennis heeft. Waar geen kennis des Heren is, daar kan ook nooit geen erkennen gevonden worden. Dat is nog weer iets anders. Waar kennis des Heren is, en die kennis ingaat in ons leven, daar zullen we ook de ware en levende God herkennen. Erkennen bijvoorbeeld in zijn voorzienigheid. Wat verstaan we daar nog van? Van de leidingen Gods in ons leven. We spreken over toevallig dit en toevallig dat. En we hebben er geen erg in. Of we zeggen, een mens moet nu eenmaal zijn paadje aflopen. En dan verklaren we het eigenlijk voor een noodlot. Maar dat het nu de levende God is. Die met wijsheid ons leven regeert en leidt. En die daar misschien bepaalde voetstappen zet in ons leven om ons te redden van het verderf, ons terug te roepen, ons geweten open te scheuren. O, geliefden, zo is het nodig dat wij God recht kennen en dat wij deze bede bidden in het onderzoek van het woord Gods, opdat hij in onze harten en in ons leven geprezen worden. Geef ons eerst dat wij u recht kennen. En dan ligt er in deze bede ook nog iets veel diepers. Iets veel machtigers voor het leven der gelovigen. Want immers, als deze bede opgezonden wordt uit het hart der kerk, zoals de Heere die leert, dan houdt ze ook in de begeerte dat we tot de volle verzekerdheid des geloofs mogen komen. In de toegepaste kennis van een verzoend God in Christus. Kijk, en dat is het nu waarin zoveel dwalen. Vooral in deze onze donkere geesteloze tijd. Waar zoveel elkander opbouwen op valse grondjes. En in de bekommernis staande houden terwijl ze niet weten wat bekommernis is. In waarheid. Vaak heeft het er de schijn van. Alsof men wil weten met hoe weinig we zalig kunnen worden. Met hoe weinig kennis. O, ik weet het ook wel. Dat een kind met mindere gaven van verstand misschien het veel verder verstaat met het hart dan iemand die een groot verstand heeft. Dat weet ik wel, maar als we verstand gekregen hebben, zullen we het leren gebruiken. En dan zullen we ook leren staan naar een onderscheidende kennis van de dingen des Heren. Ziet, bij menigeen is het zo. Dat als we vragen, ja, dat is me van de week ook nog gebeurd, dat ik gevraagd heb, en hoe staat het nu voor de eeuwigheid? Nog geen zekerheid, dominee, maar wel, ja wel, wat dan, wat dan? O geliefden, laat ons toch de dingen eerlijk voor Gods aangezicht overwegen. Want als we geen zekerheid hebben, dan hebben we geen fundament onder onze voeten. Iets anders is het als wij in de nood daarover zijn. als het ons uitdrijft. Maar velen denken, ja, wat denken dan velen? Dominee, is het dan zo dat een uitziende ziel die af en toe een gezicht op Christus mag hebben, zou die dan nog verloren gaan? Wie zegt dat? Dat zeg ik niet. Maar daarom gaat het niet. Het gaat om de kindergestalte wat uit God geboren is, dat zal op God aanleven. Dat kan niet anders dan naar God uitgaan. En dat kan niet anders dan naar dat heil staan. Dan zijn dat niet de hoge dingen. Ze zijn niet hoog. Want die in de bekommernis elkander een beetje ondersteunen. En of die leven veel hoger dan wat een mens die afgebracht is van zijn gronden en in Christus alleen zijn leven heeft ontvangen. Die leeft in de diepte. Die leeft in de afhankelijkheid en in de kleinheid. Het gaat er dus niet om met hoe weinig we zalig kunnen worden wat de kennis betreft. Och, dan, maar het gaat er om dat de naam des Heren geheiligd wordt. En als die bede en nu ons voorgezegd is en ons voorgehouden wordt, dan wordt dat ook de honger en dorst van een ieder die uit God geboren wordt. Die kan niet meer in de onzekerheid blijven hangen, maar die wordt uitgedreven. En die zal daarom een levende omgang kennen met hem die de deur der schapen is. En nu weet ik het wel, nu kan die deur aangeraakt zijn. En dan kan dat schaap weer weggevlucht zijn van de deur. Maar daar heeft hij het leven niet in. En daarom, zo een zal niet verloren gaan in der eeuwigheid. Maar hij weet het zelf niet. Hij is diep ongelukkig. En kan het leven zijn handen niet vinden. Of hij moet door de deur in de stal der schapen. Daar is zijn leven. Daar zal hij behouden zijn van de eeuwige toorn. En daarom komt hij weer als een boeteling, pleiten, veroordelend zichzelf. Daarom was er die tollenaar die tenslotte, ondanks alles, uitgedreven werd. Hij kon het niet houden thuis. Hij moest eruit naar de tempel. Want daar kwam hij. Hij bleef niet thuis zitten, maar hij moest naar de tempel. En toen bad hij, o God, wees mij de zondaar genadig. En dan staat er eigenlijk, wees mij met de zondaar verzoend. Hij moest het bloed hebben, opdat hij rusten zal. Hij moest bij het altaar behouden zijn. Door het bloed der verzoening, daarin lag zijn leven, daarin lag zijn hart, daarin lag zijn rust. Ziet, en daarom kan het niet anders. Als God zijn heilig dierbaar woord ons geschonken heeft en zijn heerlijke openbaring gegeven heeft, dan kan het niet anders. Of die openbaring, die moet weerklank vinden in het hart der kerk. Christus is gekomen om de Vader te verklaren, dan zal de drang in onze hart ook zijn dat we God als een genadige Vader in Christus mogen ontmoeten en kennen. En die geest is als de geest des vaders en des zoons komen inwonen. Het is Pinksteren geworden. Christus, de verheerlijkte vast van leven, is aan de rechterhand des vaders gezet en heeft de belofte van de Heilige Geest ontvangen om die uit te storten, opdat hij woning zou nemen in het hart der kerk. En daarom twist, zeg ik wel eens, die geest met de ziel. Om in Christus te brengen. En nu zijn er vele mensen die zoeken naar gestalte om vastigheid te krijgen. Nee, het geloof wordt gericht op het woord. We hebben het van de week kunnen lezen in de kerkbode. Die kerkbode die het laatst is uitgekomen, daar staat op de achterkant, helemaal onderaan, een stukje van de Eschines. Daar schrijft hij, hoe nu het geloof zich richt op het woord. De Heilige Geest, natuurlijk, werkt door het geloof.
naar het woord heen. Maar de verzegeling is na het geloof. Nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dat kunnen we lezen, dat is schriftuurlijk. En daarom zal ook daarnaar de ziel staan. Opdat de vastheid en de grond onze ziel in Christus buiten ons ligt, maar hier bevestigd en verzegeld. Dat gemeente, dat kan ik niet anders zeggen, dat is ook al fijn, laat me Calvijn maar naspreken. Dan ondervind ik in mijn hart daarvan meer dan dat ik met mijn lippen en met mijn verstand kan zeggen, zei hij, en zo is het. Want dan is er één die hier getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. In Christus, in de drie enige God, waar de eeuwige vastheid ligt, dan zal de hele wereld omtuimelen en in puin verzinken. Maar dat woord zal staan tot in eeuwigheid. Daar is de kerk op gegrond. En jong en oud, we nodigen u uit om die God te zoeken. En hij wil zich nog laten vinden. Want nog is het de dag. Heden zo ge zijn stem hoort, verhard u niet. Buig uw knieën. Bid, Heer God, leer ons bidden. Uw naam worden geheiligd, opdat uw naam in onze werken, in ons gedrag, in onze kleding, in alles geëerd worden en wij niet een oorzaak zijn dat die naam gelasterd worden. Amen. Zingen we met elkander van het gebed des Heren. En daarvan het tweede vers, geheiligd wordt uw naam. Ai geef dat elk waar hij op aarde leeft, die vadernaam erkennen moog. Uw deugden roemen hemelhoog, dat elk als kind aan u gelijk en in zijn doen uw beeldnis blijk. Tweede vers van het gebed des Heren. Zoeken wij Gods aangezicht met dankzegging en gebed. Heere genaderijke God, uw naam zij geprezen, dat wij ook vanavond nog als gemeente vergaderd mochten zijn in dit bedehuis. Dat wij onder uw woord hebben mogen zijn en het onderwijs van uw woord. Heere, wij bidden u heilig het aan ons hart. Zondert het dus af, zo dat wij het verstaan, dat het echt ons eigendom wordt. Zo kunt gij het alleen doen door uw Heilige Geest. Wij bidden u, wil gij zo nog mensen en jongeren bezig maken met uw koninkrijk, met uw woord, opdat ze hun leven aan u leren geven en zo leren vragen dat uw naam in en door hun leven geheiligd mag worden. Dat wij niet met uw woord zo omgaan dat het tot ons tot een beschuldiging wordt en tot een veroordeling. Want er kan een tijd komen dat men zal rondgaan zoekende om brood, om een woord Gods, en dat het niet gevonden wordt. Heden zo wij uw stem horen, och dat we ons niet verharden. Wil ons nog aanzien, wil dan zelf de eerste zijn, ons en de onze gedenken. Wil ons in het verborgen, maar met uw woord doen zijn. Geef dat de gelegenheden die geschonken worden, dat we die ook gebruiken. Dat we ze voorop stellen, dat wij niet het hart hebben om ze na te laten, maar dat wij waarlijk uit dat woord begeren onderwezen te worden. Heren, wij bidden u, wil ook genadig uw kennis vermeerderen in de heiliging van uw naam, in de ootmoed. In de ootmoed en in het gebed. Wij bidden u voor allen die niet naar u vragen, die u niet zoeken. Heere, gedenk ons en de onze. En nu komen wij in het bijzonder tot u met een bede dat ook in het geloof, het gebed, verdiept worden. Dat uw kinderen mogen vragen om licht, om wijsheid. Wij bidden u, wees met ons. Wil ons bevestigen in de kennis uw genade in Jezus Christus. Wij bidden u, wil met ons gaan. Wil in deze week ons behoeden en bewaren. Wij danken u dat het met broeder Goudriaan weer wat beter mag zijn. Geef hem ook verder herstel. En och, gij weet waartoe deze weg ook moet dienen. Een leerschool mogen het zijn. Het is voor ons allen nodig. Wij bidden u, Heere, geef dat hij weer spoedig zijn werk kan hervatten, ook als ambtsdrager. Wij bidden u ook in het bijzonder voor broeder Heuvelman, die deze week weer een verre reis gaat maken in verband met zijn kwaal. Wil gij genadig hem ook verder herstel schenken en de menselijke kunde en kennis nog zegenen. Wij danken u voor alles wat gij nu al geschonken hebt. En zo mogen we ook hem opdragen. En dat niet alleen naar het lichaam, maar ook naar de ziel. Opdat hij ook al zo daarheen mag gaan zoals hij er eerder was. Alleen met u. En gedragen door uw trouw. Wil zo genadig nabij zijn en het alles wel maken met hem en met de zijnen die hier blijven. Hoor ons genadig, Heer, en zegen ons ook in ons werk, in alles wat wij te doen hebben. Bewaar ons en zegen ons in deze nacht. Sterk ons tot onze ambtsvervulling. Zegen allen die regeren. Wil wijsheid en licht schenken aan overheid in land en provincie, stad en dorp, ook in onze gemeente in het bijzonder. Wij bidden u voor de arbeid der zending, voor de loop van uw woord in uw koninkrijk. Hoor ons genadig, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij tezamen, gemeente, Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Zesde vers van Psalm 86. Naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.